Ter inleiding op ons onderwerp, broeders en zusters, wilde ik een gedeelte lezen uit Lucas hoofdstuk 1. De lofzang, dan wel de profetie, van Zacharias. Lucas 1 vanaf vers 67. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde zeggende: geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken. En heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn. Namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand al dergenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden hem dienen zouden zonder vrezen, in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen onzes levens. Tot zover. Het zijn dan woorden die uitgesproken worden door Zacharias, zijn vader staat er, namelijk de vader van Johannes de Doper. Woorden die natuurlijk rechtstreeks in verband staan met de geboorte van Johannes de Doper. Maar op de achtergrond merkt u natuurlijk dat de woorden die Zacharias uitspreekt eigenlijk en in werkelijkheid dus niet zozeer van toepassing zijn op Johannes de Doper en zijn werk, maar meer speciaal op degene van wie Johannes de Doper een type was. Namelijk, het zijn uitspraken over de Heere, de God Israëls, namelijk de Messias. Het is wat voorbarig, deze woorden van Zacharias, maar ik moet erbij zeggen dat per definitie alle profetie altijd voorbarig is. Anders is het namelijk geen profetie. Dus daar hoeft niet een probleem over te bestaan. Maar bijzonder is inderdaad dat gesproken wordt over de Heere, de God Israëls, die volgens vers 68 heeft bezocht. Want dat is een natuurlijke terugverwijzing naar nogal wat oud-testamentische profetieën, waar gezegd wordt dat de Heere alsnog zal bezoeken, dan wel gedenken zijn volk. Of beter nog, dat de Heer zal gedenken de beloften die hij van oudsher gedaan heeft en dus een bezoek zal brengen. Hij zal naar zijn volk omzien. In de smalle betekenis gaat het dan natuurlijk over Israël, maar meer in de breedte gaat het daarbij uiteraard over geheel de mensheid, waarvan Israël nou eenmaal een volk van eerstelingen was en in zekere zin ook is, maar in elk geval nog zal zijn. Hoe dat ook zij, er wordt uitdrukkelijk gezegd dat de Heere de God Israëls bezoekt en verlossing teweegbracht. Nou, er staat en verlossing teweeggebracht heeft. Maar u begrijpt dat het op het moment dat het hier gezegd wordt nog steeds moet gebeuren. En dit soort formuleringen vinden we natuurlijk ook in de oud-testamentische profetie, waar dikwijls zelfs in voltooid verleden tijd gesproken wordt over dingen die echt nog in de toekomende tijd vervuld moesten en in vele gevallen zelfs nog moeten worden. Maar niettemin, het gaat over de Heere de God Israëls die bezoeken zou en verlossen zou zijn volk. Dat daarbij uiteraard over aan Israël gedacht wordt, dat ligt natuurlijk voor de hand. Want de volgende vers, vers 69, nog steeds van Lucas 1 zegt: en hij heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. In andere vertalingen heet het dan hoorn des heils, want dat allitereert beter. Al is een groot deel van de Nederlandse bevolking niet in staat om dat correct uit te spreken. Maar goed, de hoorn des heils. Ik hoor nog die broer, ik ben zijn naam vergeten, maar hij had een half oor. Dat heb ik nog onthouden. En die had het altijd over de engelen in de, of de hengelen in de emelen enzovoorts. En het dierbare eiland en dat soort dingen meer. Waarmee onvermijdelijk altijd zijn gebed begon. Dat was in Stadskanaal, ja. De jaren 50 geloof ik nog, 60. Doet er nou niet toe. Zo'n leuke dingen toch wel, want ze blijven hier wel bij. Maar goed, een oren des ijls, denk ik dan altijd. Vooruit maar. Voor mij is het duidelijk genoeg. Een hoorn der zaligheid. Een prachtige uitdrukking, omdat dit meteen de uitdrukking zelf de verklaring is van de zalving van David in de tijd. Het verwijst immers naar David. Hij heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht. Voor ons heeft hij een hoorn der zaligheid opgericht. In het huis van David, zijn knecht. Maar u begrijpt dat het daarbij gaat om het koningshuis van David. En dat het in het bijzonder gaat, ondanks Johannes de Doper, dat het gaat om de geboorte van, dan wel de verschijning van het reisje uit de afgehouwen tronk van Izzi en dus uit het huis van David en zo verder. Maar u weet dat David tot koning gezalfd werd, niet uit een kruikje zoals Saul, zijn voorganger, want u weet hoe het met kruiken is. Ze gaan zo lang te water totdat zij barsten. Heel leuk dat ik eindelijk dit lelijke woord mag gebruiken. En zo is het ook gegaan met het koningschap van Saul, het barsten. En zo is het gegaan met de heerschappij van de wet, waarvan Saul een beeld was, het barsten ook. En zo is het gegaan, excusez le mot. Dan ga ik maar meteen Frans praten natuurlijk. Maar zo is het ook gegaan met degene die daar ook een uitbeelding van was, namelijk Judas. Hij, het kruikje, zullen we dan maar zeggen, barstte. Maar het punt is dat, er staat uitdrukkelijk van Saul, uit een kruikje met olie gezalfd. Later moest Samuel iemand anders de koning zalven, dat was David. En er staat uitdrukkelijk dat hij deed met een hoorn, vanuit een hoorn. En een hoorn, wel zijn heel verhaal apart, maar de hoorn is nou eenmaal de uitbeelding van heerschappij sowieso, van kracht, van koninkrijk, maar eigenlijk opstanding. Want de ram is dood, om zo te zeggen, maar de hoorn brengt niettemin geluid en dus leven voort. Aan de hoorn wordt nieuw leven ingeblazen en hij klinkt, of er zit olie in en uit de hoorn, uit de holle hoorn dus, wordt men gezalfd eventueel. En wat die zalfolie voorstelt, wel staat hier zaligheid. Een hoorn der zaligheid, een hoorn des heils. Die olie waarvan wij natuurlijk in één keer altijd zeggen, dat is een beeld van de Heilige Geest. Die olie is een beeld van de Heilige Geest. Maar het punt is dat de Heilige Geest niks anders is dan opstandingsleven, nieuw leven, leven uit de dood. En dat kun je rustig aanduiden als zaligheid of gewoon heil, met het woord uit de andere Nederlandse vertaling. Hebben we die nog? Hoorn der zaligheid. Nou ja, het was een hoorn waar zalfolie uitkwam. Zie? Maar die hoorn uiteindelijk is een beeld van David, maar via David in beeld van de Heer Jezus Christus en zijn opstanding uiteraard. En die hoorn brengt dan voort nieuw leven. Een leven dat er is in Christus, die wij kennen als de opgewekte, de gezalfde des Heren, de Christus, de Messias. Dat betekent allemaal de opgewekte, overigens. En daaruit ontvangt men, daaruit zal Israël ontvangen, nieuw leven. Want zaligheid, heil of hoe het maar genoemd mag worden, kortom, de verzamelde zegeningen die God geeft, dat is namelijk zaligheid of heil, bestaat in het algemeen uit eeuwig leven. En toen zei Petrus, want die was altijd een beetje pietluttig, hij heette daarom ook Piet natuurlijk, maar vooruit. Met excuses aan allen in ons midden die zijn naamgenoten zijn, dat kunnen ze per slot ook niet helpen. Maar Peter zei, nou ja, het eeuwig leven, ja, en alles dat daarbij behoort. Heb je dat? Zaligheid is eeuwig leven. En alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. De uitdrukking heb ik dus gehaald uit 2 Peters hoofdstuk 1. Die heb je toch, hè? Dat is wat zaligheid is, maar in essentie nieuw leven. Ik zeg het met grote nadruk, omdat, maar ja, ik mag niet lelijk doen. Ik mag ook niet de schijn wekken dat ik lelijk doe, naar het schijnt. Maar goed. Maar toch wil ik erop wijzen dat heel wat prediking vandaag ons zaligheid, een heil, zaligheid, wat het maar is, voorhoudt zonder eeuwig leven. En dat bestaat domweg niet. Heb je dat? Voor degene die zich eraan stoten, heb ik deze nog voor u. Dat is wat er tegen is op de prediking van dokter Schuller. Een heleboel waarheid, een heleboel correct. Maar het heeft absoluut geen betekenis zonder eerst eeuwig leven. Opstanding uit de dood. Niet het, alleen het historisch feit van het lijden en sterven en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar, want dat wordt ook wel gepredikt. Het is een historisch feit inmiddels, hè? Toch? Maar het gaat om de consequenties daarvan. De consequentie namelijk dat het oude leven en al wat daarbij hoort, met dank aan Petrus, dat het oude leven en al wat daarbij hoort voorbij is, beëindigd is, in ieder geval juridisch en dus officieel, en dat is het enige wat echt telt. En dat God nieuw leven tot stand gebracht heeft. En dus nieuw leven, rechtvaardigheid, verlossing en hoe het allemaal maar heten mag, aan het licht gebracht heeft in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat is waar het over gaat. En dat is horen der zaligheid. En als je zegt, nou ik zie het niet zitten in verband met de geboorte van Johannes de Doper, dan moet ik u zeggen, jawel, want normaal gesproken zou Johannes de Doper ook niet geboren zijn geworden. Zoals zoveel oud-testamentische figuren. Wat zijn ouders precies mankeerden, weet ik ook niet. En daar gaat het ook verder niet om. Maar in ieder geval weet ik dat God zelf ingegrepen heeft. Waardoor inderdaad leven werd voortgebracht. Naar al oud-Bijbels gebruik. Omdat dat oude Bijbels gebruik nou eenmaal de uitbeelding is. Steeds weer opnieuw van de wijze waarop zaligheid tot stand komt. Laatstelijk en uitgebreid en definitief geïllustreerd ook in de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd Maria, want het is nog geen maand geleden dat het kerstfeest was, dus ik mag het allemaal nog zeggen. Zijn geboorte was in wezen opstanding uit de dood, zoals de geboorte van Isaac dat was, en de Bijbel zegt dat, dat het dat was. Nou goed. Hij heeft hoorn der zaligheid opgericht, want hoornen worden opgericht. Hoornen zijn, want ja goed, maakt mij allemaal niks meer uit, hè. Ik zeg het namelijk toch nooit goed, dus nou zeg ik maar gewoon in één keer wat ik denk. Hoornen zijn natuurlijk ook gewone vallensymbolen, hè. Die, hè? Als je niet weet wat het is, gefeliciteerd. Dan heb u toch dat boek niet gelezen, vrees ik, maar oh, laat maar zitten. Maar dat is wat het is. Een opgericht teken van oudsher. Wij ze tegenwoordig tegenkomen in de musea of in de grond, omdat we archeologen zijn, of Israëlers zeggen, joh, dat had iets met de seksualiteit te maken enzovoort. Dan denk ik, oh, wat zijn we toch weer dom geworden. Wat het uitbeeldt is niet seksualiteit. Wat het uitbeeldt en wat seksualiteit zelf uitbeeldt, is niet anders dan opstanding. Daar is een ander woord voor, het heet erectie, maar dit wilde ik u vandaag besparen. Hebben we dat ook allemaal weer gehad? Nou ja, het wordt mij vaak genoeg gevraagd, wil je daar niet eens over spreken? En dan zeg ik altijd, dat kan ik niet. En als ik dan zo 's morgens vroeg nog niet helemaal bij zinnen ben, zal ik maar zeggen, dan wil dat wel eens lukken, dus bij deze dan. Hè? Goed. Dus opstanding, dat is nodig namelijk om leven voor te brengen. Daar gaat het over. En de hoorn is daar een uitbeelding van. En al die vallensymbolen uit de oudheid nog steeds. En de opgerichte steen in Bethel, of waar het dan allemaal maar was, die opgerichte tekens bij de Schelfzee en hoe dat allemaal maar heten mag, beeldt heus altijd hetzelfde uit. Opstanding uit de dood. En dat is waarover hier gesproken wordt. Dat is ook de essentie uiteraard van de Bijbelse boodschap. En ik denk dat het hier niet nodig is om alsnog 1 Korinthe 15 de eerste verse te lezen. Ik maak u bekend het evangelie, namelijk dat de Heer Jezus Christus voor ons gestorven is naar de schriften en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Dat is het evangelie. Met alle consequenties van dien voor alle verdere, meer dan 60 versen geloof ik, of meer dan 50 versen van datzelfde hoofdstuk. Zie? Nou, dat is de Bijbelse boodschap. Hij heeft hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David. Want de vraag is, waar staat die hoorn? Een beeld van Christus, dieper ga ik er niet op in. U overdenkt het nog maar 100 keer en dan komt hij tot dezelfde conclusie als ik. Maar waar staat die hoorn? Wel, in het huis van David. De knecht
des Heren.
Zie. Want de gedachte is dat de knecht gesteld wordt, als hij een goede knecht is, wordt hij gesteld tot zoon. En David, de knecht des Heren, werd gesteld tot zoon. Beslot rechtstreeks, in de eerste plaats historisch, wordt tot hem gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Wij lezen er altijd overheen en terecht, maar niettemin is dat de eerste toepassing van Psalm 2 natuurlijk. Hè? De zogenaamde kroningspsalm, van toepassing gebracht tot de zalving van David tot koning. Die begrijp je toch, hè? En dat die geschiedenis de achtergrond is voor het schrijven van die psalm met een profetische toepassing op Christus, ja, dat weten we. Zie? Maar het gaat dus om die knecht die tot zoon gesteld wordt. En hier vinden we dat terug, hè? David, gezalfd tot koning, niettemin David zijn knecht. En dan staat erbij dat deze dingen gebeuren, zouden, dan wel zullen, maar inmiddels gebeurd zijn. In overeenstemming met wat God gesproken heeft, vers 70, door de mond zijn er heilige profeten die van het begin der wereld geweest zijn. Ik persoonlijk had ingevuld niet geweest zijn, maar ik had ingevuld... Nee, gewoon. Door de mond zijn er heilige profeten die van het begin der wereld. Nou, als er nou weer achter moet staan wat ze gedaan hebben, dan zeg je toch niet geweest zijn. Wat hebben ze gedaan? Nou, ze waren er. Dan zeg je toch, ze hebben toch gesproken vanaf het begin. Dat is de strekking ook. En omdat het al gezegd is, gelijk hij gesproken heeft door de mond, heb je toch al gezegd. Daarom wordt het weggelaten. En de vertalers vullen dan iets anders in. Hetgeen dan de zin verzwakt. Helaas, maar ik wijs er nu maar op. Hè? Vanaf het begin gesproken. Want Lucas 1 wijkt daarmee niet af van Johannes 1. Vanaf het begin heeft God gesproken. En meer letterlijk wil ik dat vanmorgen niet citeren. Maar dat is altijd de gedachte. Of Hebreeën 1. God heeft eertijds veel malen op vele wijze tot de Vader gesproken. God heeft altijd gesproken. En Johannes zegt van, nou ja, God is dus woord. Bij wijze van spreken en als voorbeeld van een metafoor. Metafoorbeeld denk ik altijd, maar goed. Metafoor. God heeft dus dit gedaan, heeft die hoorn de zaligheid opgericht, heeft zijn volk bezocht, heeft verlossing teweeggebracht voor zijn volk, in overeenstemming met wat hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten vanaf het begin der wereld. God heeft gedaan wat hij altijd gezegd heeft te zullen doen. Zie? Namelijk, vers 71, verlossing van onze vijanden. Of met andere woorden, verlossing van de hand van al degenen die ons haten. Want degenen die ons haten zijn onze vijanden en dus staat het er twee keer. Verlossing van de hand onze vijanden. Verlossing van de hand al degenen die ons haten. Zo staat het natuurlijk ook in de oudtestamentische profetie. En dan vervolgens vers 72, God heeft dat gedaan, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en dus aan de eed die Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven. God had belofte gedaan aan die vaderen en God heeft die beloften die aan de vaderen gedaan zijn vervuld. Vooral ook ter wille van die vaderen en opdat God alsnog barmhartigheid zou doen aan de vaderen en dus bijvoorbeeld de beloften gedaan aan Abraham, ook inderdaad aan Abraham en zijn zaad zou vervullen enzovoort. God doet dat in overeenstemming met zijn woord en hij heeft die eed weliswaar gezworen duizenden jaren daarvoor, maar niettemin hij vervult die. En de bedoeling is, zegt Zacharias in vers 17, de bedoeling is dat wij verlost zijn uit de hand onze vijanden, want het ging immers over verlossing in deze verse. Vers 68, de Heere, de God Israëls, heeft ons bezocht en heeft verlossing teweeggebracht. Verlossing. Zie? En dan in vers 71... namelijk verlossing van onze vijanden, van de hand al dergenen die ons haten. Maar de aardigheid is dat er meteen bij staat waartoe het dient. Dat wij verlost zijnde, nu wij verlost zijn dus, hè? Dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden. Mag u eens vragen, bent u verlost uit de hand uw vijanden? Of heb u geen vijanden? Ik zou zeggen, dan weet ik nog wel een goede oogarts. Hoe heet het ze ook weer? De naam kwijt. Weet je niet meer? Nou goed.
Oh, nee, zeg
het
niet.
Oh, het was een leuke naam, maar die wil me niet binnen schieten meer. Laat zeggen. Oh ja, dokter Oen was dat. Nou weet ik het weer. Oen. Mevrouw Oen. Maar goed. Maar kijk, als u denkt dat u geen vijanden hebt, als u ze niet ziet, dan denk ik, dan moet u of naar een oogarts, of zoiets. Of het wordt hoog tijd dat u zich die verlossing eigen maakt en daaruit gaat leven. Dan zult u in ieder geval merken welke vijand het was waarvan u verlost bent. Sommigen merken het niet, omdat die verlossing in de praktijk voor hen niks betekent. Broeders en zusters, wat houdt die verlossing dan in? Waarvan heeft de Heer ons verlost? Als wij de Heer Jezus kennen. Dan gaat het jargon weer voorbij. Hè? Als we de Heer Jezus kennen. Als onze persoonlijke verlosser. En dus zaligmaker, want zo luidt de uitdrukking. Wat heeft hij ons dan gegeven? Dat wil zeggen, wat is die zaligheid dan? En anderzijds, waarvan heeft hij ons dan verlost? Want verlosser en zaligmaker is natuurlijk een prachtige term, omdat verlossing van doen heeft met het verleden waarvan wij verlost zijn, en zaligheid heeft van doen met wat wij dan in het heden hebben. Toch? Vandaar de schitterende uitdrukking. Nou goed, als wij de Heer kennen als onze persoonlijke, dus het wordt een privévraag, hè? Als onze persoonlijke verlosser en zaligmaker, waarvan zijn wij dan verlost? In concreto, in de praktijk van het leven bedoel ik. En waaruit bestaat in de praktijk van het leven onze zaligheid? Dat is de persoonlijke vraag dus. Hè? Nou, hier wordt gezegd wat het is, inhoud. In elk geval dat wij verlost zijn uit de hand onze vijanden. Dat is de verlossing. Daarom denk ik altijd, noemen ze vijand. En de meesten draaien lang genoeg mee om meteen drie antwoorden te geven. He? Van de zonde, van de dood en van de wet. Daarmee ook van degene die het geweld des doods heeft. Dat is de duivel. Dat is waar, maar het is een heel systematisch rijtje. Maar begrijp me goed, mag dat een mooi systematisch rijtje zijn? Dat is een leuke theorie, maar daar vroeg ik niet naar. Ik vraag altijd niet naar de theorie. Het gaat om de praktijk van het leven van alle dag. Waarvan zijn wij verlost? Wat zijn we kwijt? Waardoor worden wij niet meer beheerst? Waarop hebben wij de overwinning? Waarin zijn wij dan meer dan overwinnaars? Enzovoorts. Of de macht van de zonde, de dood of het verderf, de wet. En daarmee ook over degene die het geweld des doods heeft of haat, net zo u wil. Dat is de duivel, de overheden, macht en de geestelijke boosheden in de lucht en alles wat er maar wezen mag. De overste deze wereld en daarmee heel de wereld. Er zijn nog wat termen voor dus. Hè? Maar waartoe is dat? Laat ik even stoppen dan. Hè. Kijk, als je een beetje gelovige vraagt, dan, en zegt waaruit bestaat de verlossing, zo in het algemeen, dan krijg je, als het mee zit, denk ik, ik moet sneller praten, anders, maar goed. Maar als het mee zit, krijg je te horen dan van, nou, dat hij onze zonde vergeven heeft. Hè. Daarna vraag ik me altijd in gemoede af, dat mag niet, dat weet ik wel, maar ik kan dat nooit stoppen, vraag ik me altijd af. Ja, de Heer heeft je zonde vergeven, maar hoe sta je nou zelf tegenover je eigen zonde? Hoe zwaar til je er zelf dan aan? En dan hoe sta je dan tegenover de zonde van die anderen, die de Heer net zo goed vergeven heeft? Wat betekent dat dan in de praktijk? Nou, wat het voor velen betekent, is dat als ze straks komen te overlijden, hetgeen God verhoede, maar helaas, dat doet hij niet. Maar als ze straks komen te overlijden, en dan voor hun rechter, dan wel rechter, dan wel schepper komen te staan, want er zijn zo van die termen voor, dan rekenen ze erop dat hun de zonden alsnog niet toegerekend worden. Dan pas. Ze vertrouwen erop dat de deur van de hemel open gaat. Zo is dat toch? Hemelzalen sterven. Liever niet, niet sterven namelijk, maar als dat toch moet, dan maar zalig. En dan geloven ze, men komt in de hemel. Punt, einde van het verhaal. Dikwijls. En dat is niet de bedoeling. Waarover gaat namelijk in heel de Bijbelse geschiedenis, is dat wij verlost zouden worden, niet pas in de toekomst, bij dit allerlaatste deel van de verlossing, namelijk de verlossing van ons lichaam, maar dat wij verlost zouden worden hier, nu. Hier en nu zouden verlost worden, namelijk uit de hand onze vijanden. Opdat die vijanden geen heerschappij meer over ons zouden hebben. Opdat de dood niet meer zou heersen over ons, want we hebben deel aan een opgewekte Christus. Wij hebben namelijk eeuwig leven ontvangen. Zie? En opdat de wet niet over ons zou heersen, want wij zijn verlost geworden van de wet. Want daartoe kwam de Heer Jezus in het verleden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Gelaten 4. Zie? Dat is al weggedaan. En wat betreft de heerschappij van de zonde, wel, daar zijn wij van verlost. Wij zijn verlost van die zonde. Die zonde is toch onze vijand? Nee, van de heerschappij daarvan. Zie? Het wordt dus niet meer als vijand beschouwd. Het was een vijand, maar het is een overwonnen vijand. En met genoegen, dat doe ik met opzet natuurlijk, maar met genoegen haal ik de woorden van mijn vader aan. Die placht altijd te zeggen, waar en wanneer dan ook, of het nou evangelisatiesamenkomsten waren, in de open lucht of in de tent, of gewoon in de vergadering van broeders en zusters. Hij zei, het zondeprobleem is een groot probleem. Dat wil zeggen, dat was het. Want God heeft het zondeprobleem opgelost. De prediking van het evangelie is niet dat er overwinning is op de zonde, maar of zou kunnen zijn op de zonde of iets dergelijks. Maar de prediking van het evangelie is dat God dat probleem heeft opgelost. Wij zouden er ook niet langer mee rondlopen. Maar het is niet het doel aan zich, het is niet het gestelde doel dat God of dat wij ons gesteld hebben. Het doel is dat nadat wij verlost zijn uit de hand onze vijanden, en dus van zonde, dood en wet en hoe het maar heten mag, dat wij hem dienen zouden zonder vrezen. Dat wil zeggen in dit geval zonder angst. Het woord vrezen komen we in onze Bijbels in twee verschillende toepassingen tegen, helaas. Door wat onnauwkeurigheid in de vertaling en door onnauwkeurigheid in ons eigen taalgebruik. Maar niettemin, de gedachte is dat wij hem zouden dienen, God zouden dienen zonder angst. En dus in alle vrijmoedigheid is de bedoeling. Begrijp je me goed? Het ging om verlossing en zaligheid. In vers 68 en 69. En ik heb gezegd, verlossing heeft van doen met het verleden, waarvan wij verlost worden. De vijanden waaronder wij van nature verkeren, door wie wij van nature beheerst worden. Zaligheid is de aanduiding van wat wij daarna, sindsdien, hebben. Namelijk hebben ontvangen van Gods wegen. Heb je dat? Verlossing, zaligheid. Maar daarna kom je terecht in vers 14. Daar gaat het over verlossing van de hand onze vijanden. En in plaats dat zaligheid genoemd wordt, staat er, opdat wij verlost zijnde, dan verwacht je dus daarna de zaligheid. En wat staat er? Hem dienen zouden. Zonder vrezen, zonder terughoudendheid, met alle vrijmoedigheid, met geheel uw hart, geheel uw ziel, met geheel uw kracht, met heel uw verstand, met al wat in u is. Nee, dat is niet wet, dat is zaligheid. Dat te mogen en ook dat te kunnen doen. Dat is onze zaligheid. Als je zegt, ik dacht dat het was dat we eeuwig leven zouden ontvangen, dan zeg ik, ja, dat was het, maar dat is heel lang geleden en bovendien veel te smal geredeneerd. Want punt 1, dat eeuwig leven hebben wij ontvangen. Maar de volgende vraag is, maar waartoe hebben wij dat dan ontvangen? Toch? opdat dat leven geleefd zou worden. U weet wel, Romeinen 3 haal ik altijd aan, omdat Paulus daar een stelletje oud-testamentische uitspraken bij elkaar verzameld heeft. In de bekende bloemlezing, want zo noem ik dat altijd, hè, die selectie van teksten. Wij waren onnut. Wij waren afgeweken. Wij waren onbekwaam. Maar God heeft ons nuttig gemaakt, heeft ons bekwaam gemaakt, heeft ons op het rechte pad gebracht, heeft ons bij hem, bij zichzelf namelijk gebracht. Waartoe? Opdat we nu nuttig zouden zijn in de dienst aan God. Toch? Opdat we als schepselen oude scheppingen, nou zo wat. Dat we als scheppingen hem zouden dienen. Maar dat met onze bekwaamheid is gebaseerd op dat nieuwe leven dat hij ons gegeven heeft in de plaats van dat oude leven. Een nieuw denken dat hij in ons ontwikkelt door zijn woord en door zijn geest. En daarin geeft hij ons, en daardoor geeft hij ons inderdaad ander leven. En het falen, net zo u wil, van het zogenaamde christelijke leven, wat het ook wezen mogen, want ik ga er liever niet specifiek op in. Maar het falen daarvan, het mislukken daarvan, nee, ik weet niet of ik het over u persoonlijk heb of over degene die naast u zit, maar onder elkaar dan maar even, wij weten toch hoe dat zit. Er gaat toch in ons leven als christenen zo verschrikkelijk veel mis, of niet? Nou ja, dat is wat men mij altijd vertelt. Niet in publiek, maar aan de telefoon en zo, hè. En in persoonlijke gesprekken gaat zoveel mis. Waar denkt u dat het van komt? Ik hoef het mij dus echt niet meer te vragen. Ik geef toch altijd hetzelfde antwoord. Als ik lef heb, tenminste. En vanaf achter die lessenaar heb ik dat wel. Dan zeg ik, het falen, het feilen, het mislukken van het christelijke leven komt gewoon omdat men zich reserves gesteld heeft met betrekking tot de dienst aan de Heer. That's all. Omdat men wereldse beginselen, waarvan wij verlost zijn, die onze vijanden zijn, enzovoort, hè? Omdat men wereldse beginselen bij gelegenheid en soms het hele leven door, maar soms ook bij gelegenheid, hoger stelt dan de beginselen van een nieuwe schepping en de beginselen van het nieuwe verbond, enzovoort. Waarbij men dus de grenzen trekt voor het leven dat wij door wedergeboorte en in Christus en door de Heilige Geest, of hoe ik maar heten mag, van Gods wegen hebben ontvangen. Waar we daar grenzen aan stellen, loopt dus ons leven als christen, ik bedoel het christelijke leven, ons geestelijke leven, stuk. Daar zit het hem in. En daar helpt niks tegen. Daar kun je absoluut niet veranderen. Dingen als, dan moet je maar veel langer stille tijd houden, moet je maar veel bidden, moet je maar veel je Bijbel lezen of studeren. Ik geef je de garantie, het helpt geen bal. Absoluut niks. Waar het over gaat, is dat wij inderdaad ons leven, ons tijd, onze bezittingen, heel ons leven als zodanig in de praktijk aan hem ter beschikking stellen. En hij pakt ervan wat hij hebben wil. Sterker nog, hij pakt het helemaal en geeft u een stukje terug. Ja, dat is zo werkt het echt, ja. Ja, ik maak me niet populair met dit soort uitspraken. Dat zal ik u ook eens vertellen, want ik sta hier nou toch even. Hè, dat kan nog even nog. Zal ik u ook eens vertellen. Hè? Ik heb met genoegen van de week, afgelopen weken, heb ik een stuk 6, 7 oude banden van mij uit 1984 heb ik zitten bewerken. Dat wil zeggen, inlezen, afluisteren en alle versprekingen en hoesten en zo eruit te halen. Enzovoort, om er cd's van te maken. Binnenkort dus verkrijgbaar. En dat soort dingen weer. En ik heb met genoegen daarna geluisterd. En ik kan u ook wel zeggen waarom. Omdat ik nog wel eens hoor van, ja, Ab, maar vroeger was het meer Bijbelstudie. Misschien was u dat die me dat gezegd heeft. Dat doet er niet toe. Ik noem geen namen, dus zeg maar in publiek. Vroeger was het meer Bijbelstudie. En je bent tegenwoordig wel veranderd, want je hebt het tegenwoordig meer over de beleving enzovoorts. Ik moet u zeggen, met de hand op mijn hart, naar eer en geweten, ik heb 6 banden afgeluisterd, 7 geloof ik, die met mij aangereden, die nummers staan. Ze hebben allemaal afgeluisterd en bewerkt. En ik moet zeggen, het is niet anders dan wat ik u nou vandaag vertel. boodschap is precies dezelfde. Ik heb met verbijstering geluisterd dat ik inderdaad 16 jaar geleden precies dezelfde dingen zei als vandaag. Met andere woorden, ik zeg nu altijd enzovoorts. Tussendoor, dat moet ik altijd weer uitknippen. Mijn vader zei er altijd tussendoor broeders en zusters. Als je even moest nadenken, nu zeg ik enzovoort. En vroeger zei ik iets anders, ik weet niet meer wat het was. Het opmerkelijke is zij, geloof ik, of het eigenaardige is. Moet je dan 100 keer wegknippen, want het is allemaal overbodig. Maar goed, maar de boodschap 100% gelijk. Alleen wat ik nu doe, tegenwoordig wilde ik er wel bij zeggen, is met wat grotere nadruk vertellen dat al deze dingen wel degelijk praktische consequenties hebben. Dat zei ik vroeger ook, tot mijn genoegen. Nu sta ik er iets langer bij stil. En ik kan u ook wel zeggen waarom. Ik dacht vroeger, het is zo vanzelfsprekend, dat begrijpen de mensen toch wel. En nu heb ik het idee van, er is geloof ik niemand meer, ik bedoel u niet persoonlijk, deze keer echt niet, dus. Maar er is geloof ik niemand meer die nog weet hoe het christelijke leven er feitelijk uitziet. En hoe het komt, weet ik niet, maar men schijnt het niet te begrijpen. Maar dit is de Bijbelse boodschap. Niet dat we hem dienen zullen straks in de hemel, maar dat we hem dienen zouden nu zonder vrezen. Daar gaat het allemaal om. Dat door deze stamelende tong, met dank voor de woorden aan een lied waaraan ik het ontleen, dat deze stamelende tong enzovoort, dit gebrekkige lichaam gebruikt zou worden, dit lichaam waarin de zonde woont, niet heerst, maar wel woont, dat dat lichaam gebruikt zou worden, beheerst zou worden, zelfs door de Heilige Geest, dan wel door de Heer Jezus Christus, en gebruikt zou worden tot openbaring van zijn, Gods, dan wel Christus, hoedanigheden. Het meest voor de hand liggend is door het spreken van zijn woord uiteraard, maar dat wilde ik niet in de eerste plaats zeggen, want dat is het ook niet alleen. Lang niet alleen. Zie je? Maar waar het om gaat, is dat onze lichamen, waarover we vroeger alles zelf te vertellen hadden, dat onze lichamen bekwaam zijn gemaakt door de inwoning van Christus, dan wel van de inwoning van de Heilige Geest, om God te dienen. Daartoe zijn wij verlost van zonde, van wet en dus ook van de dood. Wij zouden dus ook niet leven als stervelingen, maar als kinderen Gods die geroepen zijn tot eeuwige heerlijkheid. Zie je? Met de morele verplichting, ik heb een hekel aan het woord verplichting, maar het is zo. Met de morele verplichting dat wij die zijn eigendom zijn, ook inderdaad hem zouden dienen onder alle omstandigheden, bij elke gelegenheid, wanneer het maar is, tijdig en ontijdig, wat het maar is. 24 uur dienst en recht op ontbering leerden wij dan. Om eens een tekst uit zijn verband te rukken. Dat was een tekst van de sergeant, hè? De wachtmeester, maar goed. Maar dat is waar het over gaat. En dat is ook wat gezegd wordt. En ik herhaal maar wat ik er ook altijd bij zeg. De reden waarom men die verlossing niet kent, is niet omdat het niet gepredikt wordt. Hoewel, werd het maar meer gepredikt. Het is niet een kwestie van dat men die Bijbelse waarheden niet systematisch kent, te weinig Bijbelstudie gedaan heeft of ontvangen heeft. De reden is gewoon dat men voor geen goud bereid is om God te dienen zonder vrezen. Daar zit het probleem. En alle pogingen om op systematisch en op indringende wijze Bijbelse waarheid, heilsleer, systematisch uiteen te zetten en te onderwijzen, op wat voor manier dan ook, het heeft geen enkele zin als de persoon in kwestie niet bereid is om zijn leven voor de volle 100%, voor met betrekking tot 24 uur per dag dus, aan de Heer ter beschikking te stellen. Daar zit het grote probleem. En alle systematisch onderwijs, dat overigens in het algemeen veel te weinig gegeven wordt, heeft in de praktijk geen zin als de harten niet opengesteld worden voor dat woord van God. Opdat men die verlossing daadwerkelijk niet alleen zou begrijpen of zou weten, maar opdat men eruit zou leven elke dag. Dat is wat de Heer van ons verwacht. Zie je? En de reden waarom Israël, dat volk waarover hier primair gesproken wordt, deze verlossing en deze zaligheid tot in onze dagen uiteraard nog steeds niet kent, is omdat ze er niet over piekeren de Heer te dienen. Huh? Nou ja, daarin onderscheiden ze zich in niets van talloze christenen. Sorry, maar Moet ook niet discrimineren, maar zo is het nou eenmaal. Zie? Dus als we over verlossing spreken, wil zeggen dat we vrij zijn van al die beginselen, principes, van al die beginselen der wereld. Dat we verlost zijn van die vijand, we hoeven daar ook heel niet moeilijk over te doen, over die vijand. Wij zijn daarvan verlost. God stelt ons in staat, heeft ons bekwaam gemaakt om te leven onder andere beginselen dan die van de wereld. Wat er voor nodig is, is natuurlijk dat wij daarbij ons vertrouwen daadwerkelijk op hem stellen. Dat is waar het over gaat. Maar dat is wat verlossing in werkelijkheid ook is. En dat is ook het werk dat tot stand gebracht is door de losser. Namelijk, hij heeft ons verlost uit de hand onze vijanden, opdat wij hem dienen zouden zonder vrezen, vers 75, in heiligheid en gerechtigheid voor hem. Al de dagen onze levens. Toen zei Petrus, want die was, precies, dat was hij. En toen zei Petrus, nou ja, al de dagen onze levens, nou ja, al de dagen die ons over zijn in het vlees. 2 Petrus 1, meen ik. En dat is natuurlijk ook zo. We hebben trouwens een lied wat het ook zegt, hè, waarin de dichter zijn spijt betuigt over al de jaren die hij verspilde. En zegt, kwamen zij nog eenmaal weer. Maar ze komen niet weer. Wij zouden geen jaren verspillen. Wij zouden gewoon vanaf vandaag, kijk, wat geweest is, is geweest. Maar we zouden vanaf vandaag inderdaad in heiligheid en gerechtigheid voor hem wandelen. Zijn we dan zo heilig en gerechtig? Ja, als wij voor hem wandelen, dat wil zeggen hem dienen, dan wel. Want heiligheid bestaat per slot van rekening ook uit niets anders dan onze wijding, onze toewijding aan hem. Dat is wat heiliging is. Heiliging tot de dienst aan God. Als wij hem dienen, zijn wij heilig in de praktijk van het leven. Voor zover wij wedergeboren zijn en kinderen God zijn, zijn wij heilig. Maar dat is theorie. Dat is juridisch waar. Het is ook waar. Maar of het in de praktijk ook zijn, ja, dat hangt er vanaf in welke mate wij hem dienen. En wanneer wij dat doen, hem dienen, dan zijn wij heilig en rechtvaardig, ook voor de praktijk van ons leven. Ik wil niet zeggen dat er nou de mens niet van alles aan mankeert, maar dat is gewoon een kwestie van, dat is weggedaan. God heeft dat weggedaan. Telt niet meer mee. Het is oude schepping, oude mens. We kennen elkaar dus ook niet in dat verband. Wij kennen elkaar als kinderen Gods. In dat verband hebben wij gemeenschap met elkaar. En vooral in de praktijk, daar waar wij de Heer dienen, daar is die gemeenschap in de praktijk natuurlijk ook het sterkst. En daartoe zijn wij geroepen. Nee, niet ik, u. Je moet het nooit op een andere van toepassing brengen. Op jezelf, daar gaat het over. Zie? Onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Nou goed. Dat is wat verlossing is. En daarvoor, ja, ik aarzel een beetje, omdat wij natuurlijk niet zo lang geleden, een maand terug of zo was dat, hè? Op onze collegedag noemen wij dat, ja. Uitgebreid gesproken hebben over het begrip verlossing. Maar u begrijpt, verlossing wordt tot stand gebracht door de losser. En dus moet ik in zekere zin even dezelfde dingen vertellen. Want het blijft gewoon dezelfde Bijbelse waarheid natuurlijk. Met betrekking tot verlossing en dus met betrekking tot de verlosser. Het verhaal is namelijk dat als u vraagt wie is de verlosser, dan krijg je in ieder geval als antwoord de Heer Jezus Christus. Daarna moet ik er meteen bij zeggen, dat is waar, maar in de Bijbel heet hij ook de Heere de God Israëls, vers 68 hier. Dat wil zeggen, de Heere Jezus Christus is wel degelijk Jehovah de God Israëls. Ik kan het niet elke keer uitleggen, maar ik moet het wel steeds zeggen. De Heere Jezus Christus is per definitie de uitdrukking van het wezen Gods en dus is hij God. De openbaring van Gods zelfstandigheid, het afschijnsel van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van zijn wezen, of hoe dat allemaal maar heten mag. De verlosser is dus God zelf, dan wel meer specifiek degene die uitdrukking geeft aan de Godheid, en dat is Jehovah. In Kampen zeggen ze dan gewoon, dat is de verbondsgod. Maar ja, dan moet je het weer uitleggen, en als de uitleg komt, wordt precies hetzelfde gezegd als wat ik nu zeg. De God die zich openbaar maakt aan de mens. Die met de mens in een verbondsrelatie treedt, want het blijft verbondstheologie dan. Vandaar de term verbondsgod. Ik denk altijd, het is de God van Abraham, Isaac en Jacob, dat is de Bijbelse term. En dan denk ik niet meteen verbond, maar dan denk ik meteen belofte. Niet dat het iets heel anders is, maar ik denk dat het meer voor de hand liggende termen zijn toch, hè? De God die zijn beloften gedaan heeft. Nou goed, hij is de losser, de verlosser. Maar het punt is dat wij de term in de Bijbel ook onder andere uitdrukking tegenkomen. Namelijk zonder ver, hè? Gewoon lossen. In het Oude Testament vooral. Als de vertaling van een woord in het Oude Testament, waarvan, wat men dan niet wil vertalen met verlosser, omdat men denkt, dan zou het misschien een ander woord moeten zijn. Maar ik moet u zeggen, de losser is de verlosser en andersom. Dat daar meerdere termen voor gebruikt worden, dat is zo. Dat ze door elkaar gebruikt worden en niet te min dezelfde betekenis hebben, heb ik dus een maand geleden besproken. Daar zijn opnamen van verkrijgbaar, dus dan kunt u dat systematisch nagaan. Daar ga ik nou dus niet op in. Maar waar ik wel op in moet gaan, is dat het hele begrip verlossing in de Bijbel, nou ik zou het anders zeggen, dat het begrip verlossing volgens de, laten we zeggen, de commentatoren, toch iets in zich heeft, niet maar van vrijmaking alleen, maar toch ook iets in zich heeft, naar Bijbelse maatstaven, men bedoelt Nieuw Testamentische, iets in zich heeft van vrijkoping. Zo van, de verlossing komt tot stand, speelt niet altijd een rol, het wordt ook niet altijd erbij genoemd, maar bij gelegenheid blijkt dat de verlossing tot stand komt, niet doordat kettingen worden doorgezaagd of doorgeknipt of iets dergelijks, maar doordat een prijs, een losprijs betaald wordt. De zoon des mensen is gekomen, zijn leven gesteld tot een losprijs, rantsoen staat er dan met een oud-Nederlands woord, tot een losprijs voor velen. Een andere plaats staat weer voor allen. En allen zijn er heel veel, dat kan ik u wel zeggen. Maar hoe dat ook zij, er wordt een prijs betaald. Daarna moet ik u zeggen, nou, het is een beetje kort door de bocht. En eigenlijk, je komt van de verkeerde kant binnen. Als je zegt, verlossing heeft uiteindelijk toch ook iets in zich van dat er een prijs betaald wordt. Het is helemaal andersom. Namelijk, vanaf de introductie van de term verlossing of lossing in het Oude Testament namelijk, staat vast dat het gaat om het betalen van de prijs. En als men de prijs niet betalen kan, als de prijs niet betaald wordt, komt er geen verlossing tot stand. Dat later in de Bijbel, en met name in het Nieuwe Testament, niet elke keer er meer bij staat, verandert aan de betekenis van de term niks. Begrijp je wat ik nu zeg? Verlossing is namelijk per definitie vrijkoping. Niet elke keer als de term gebruikt wordt van verlossing, speelt het een belangrijke rol dat er een prijs betaald is. Want soms wordt verlossing genoemd met betrekking tot waarvan dan verlost, zoals hier in Lucas 1. En soms gaat het om verlost waartoe, de vraag die we ons altijd meteen zouden stellen, wat is er de zin van eigenlijk, toch? Maar van oorsprong verlossing is verlossing door het betalen van een prijs. De losser, de verlosser, want die woorden zou men gewoon als één beschouwen. De verlosser of losser heeft de verlossing tot stand gebracht door het betalen van één prijs. De losser, de verlosser, ook uit het Nieuwe Testament, is die losser die in de Oud-Testamentische wet ons reeds wordt voorgesteld en niet alleen wordt ons de losser voorgesteld, maar daarmee ook het hele begrip lossing. Namelijk waarom het noodzakelijk is, hoe het tot stand zal komen, wie het zal doen en wat er de consequentie van is. Verlossing. Nou, dat staat dus altijd allemaal op die opname van een maand geleden dus, hè, over de, wat ik dan maar noem, de leer der verlossing, om het wat plechtig te houden voor de gelegenheid. Maar goed, bepaalde dingen daarvan moet ik toch noemen. Want de aardigheid is dat het begrip lossing geïntroduceerd wordt in het Oude Testament. Dat er verschillende termen voor zijn, zei ik al. Maar ze worden door elkaar gebruikt en dat demonstreer ik nou niet. Maar de aardigheid is ook dat hetzelfde woord in het Oude Testament, in de Oud-Testamentische wet, dikwijls ook verschillend vertaald wordt. Namelijk niet altijd met verlossing. Maar goed, bepaalde dingen daarvan moet ik toch noemen, want de aardigheid is dat het begrip lossing geïntroduceerd wordt in het Oude Testament, dat er verschillende termen voor zijn, zei ik al. Maar ze worden door elkaar gebruikt en dat demonstreer ik nou niet. Maar de aardigheid is ook dat hetzelfde woord in het Oude Testament, in de Oud-Testamentische wet, dikwijls ook verschillend vertaald wordt. Namelijk niet altijd met verlossing. Dat komt gewoon omdat wij voor het begrip als zodanig niet een woord hebben in het Nederlands dat precies dezelfde strekking, gevoelswaarde heeft als de standaard Hebreeuwse term of Hebreeuwse termen. En dus worden er met verschillende uitdrukkingen vertaald. Het is net zoiets als de kwestie van eerstgeboorterecht. Je kan er dagwerk aan hebben om mensen uit te leggen dat eerstgeborene en eniggeborene naar onze Nederlandse etymologie weliswaar elkaar uitsluiten. Want de eerstgeborene is eerstgeborene omdat er daarna nog een tweede kwam. Maar als er daarna nog een tweede kwam, was hij toch niet de enige geborene. Dus dat kan niet. In het Nederlands heb je dat. Je kunt niet eerstgeborene en enige geborene zijn. Toch? Maar de Bijbelse betekenis van de termen is absoluut, maar dan ook absoluut gelijk. En geen van beide termen zegt precies wat het is. Maar je moet maar leren dat het termen zijn ter vertaling van Hebreeuwse begrippen. Het Hebreeuwse woord begoer heeft nou eenmaal geen Nederlands equivalent. Dus je moet wat bedenken, je moet een woord verzinnen. Maar begoer is degene die uit alle zonen van de vader wordt genomen en aan wie het zogenaamde eerstgeboorterecht, waar wij dus geen woord voor hebben, net zo min, gegeven wordt. En dus leggen we het uit. Hij is degene die eventuele priesterschap erft als het er is. Hij is degene die het koningschap erft als het er is. Meestal niet dus, maar vooruit. Dat is de eerstgeborene. En hij is degene die bovendien voor twee telt. Een dubbel deel ontvangt. Zie? Een dubbele erfenis krijgt te midden van de overige broers. Dat is de eerstgeborene. Nou goed, daar is niet een goed Nederlands woord voor. En dus moeten we het doen met de termen die de vertalers ervoor hebben aangesleept. Zie? En zo is het ook met dit woord verlosser of losser. Wij kennen het hoofdzakelijk als het Hebreeuwse woord goel, van het Hebreeuwse gaal, dat is het werkwoord dan, als je het zo uitspreekt. En het schijnt dat je het als zelfstandig naamwoord voor de man uitspreekt als goel. Daar hou ik het maar bij, in plat Nederlands goel. En zo komen we het zelfs voor in sommige liederen, in de bekende zangbundels. Onze goel. Dat je verlossen moet hebben en je hebt maar twee lettergrepen tot je beschikking, dan noem je hem gewoon goel.
Nee, maar.
Zo. Nou goed. De goel. Maar wat betekent dat woord goel eigenlijk? Nou ja, als ik via het Hebreeuws terugga, dan kan ik zelfs aangeven dat het eigenlijk staat voor wedergeboorte. Het heeft zelfs van doen met Gilgal. Dat soort begrippen meer, maar daar ga ik nou allemaal maar niet op in. Het heeft ook van doen met de beloften die gedaan zijn op basis van de letters die gebruiken in dat woord. Maar dat is allemaal Hebreeuwse mystiek, dus laat ik u die besparen dan vandaag. Maar de praktische betekenis van de term blijkt uit de Bijbel genoeg. Maar het aardige is dat het weliswaar vertaald wordt met losser, verlosser, als dat uit het verband van de zin blijkt, want u weet, je hebt wetgeving op lossing. En je hebt een wetgeving, teksten noem ik ze gauw niet, want het kost me ontiegelijk veel tijd en ik heb ze heel uitgebreid opgenoemd op de collegedag, hè, welke schriftplaatsen het zijn, waar het woord voorkomt enzovoort. Ze kunnen je allemaal zo terugvinden. Maar de gedachte is dat het Oude Testament spreekt over de wet op de lossing, dat het namelijk kan voorkomen dat iemand in slavernij terechtkomt. Dat wil zeggen, hij beheert zijn goederen slecht of hij was slecht en daardoor, hij kon niet beter. Maar in ieder geval, hij maakte schulden, hij verloor zijn bezittingen, onder bezittingen te verstaan. Niet het onroerend goed, maar het roerend goed. Want heel Israël, de landerijen, de grond was onder de huizen, de families van Israël verdeeld. Maar mocht het nou gebeuren dat iemand de schulden had, dan moest hij zijn onroerend goed verkopen. Dat was niet Gods bedoeling, want men zou het land hebben als een erfelijke bezitting. Zou in de familie blijven immers. Vandaar heel ingewikkelde wetten op het erfrecht. Of dat grond in de familie zou blijven, maar een van die wetten houdt in dat mocht iemand zijn bezittingen zijn kwijtgeraakt, dan was daar eventueel de losser die recht had op lossing en die had dan het recht om de verloren gegaane bezittingen terug te kopen ter wille van de familie enzovoorts. Het ging zelfs zover dat ook iemand zodanig in schulden terecht kon komen, kan tegenwoordig niet meer, naar het schijnt, in Nederland. Nee, soms heb ik daar mijn bedenkingen bij, maar vooruit. Maar het kon zelfs zover gaan dat men niet alleen zijn bezittingen moest verkopen, maar ook zichzelf moest verkopen. In slavernij. Nou ja, kon gebeuren. Maar ook in dat geval was het de losser, want zo werd hij genoemd, die het recht heeft tot lossing. En hij had dus het recht om niet alleen de bezittingen, maar ook de persoon in kwestie terug te kopen en zo te verlossen van wat dan beschouwd kan worden in die relatie als vijand. Want als je bezittingen kwijt bent en bovendien jezelf kwijt bent en dus horig bent, gehoorzaamheid verschuldigd bent aan iemand anders, hoe zou je kunnen doen wat je zou willen doen? En om het dan meteen te vertalen naar het Nieuwe Testament, hoe zou je de Heer kunnen dienen als je een slaaf bent van de zonde, van de wet en de dood? Waar haal je dan je vrije tijd vandaan? Laat staan je, nou ja, je vrije wil dan, voor mijn part. Wat had je de Heer willen bieden? Gaat toch niet? Net zo goed als dat er vandaag hier mensen niet zijn die wel hadden willen komen, maar die zeggen, ja, maar ik heb andere dingen te doen. Ik moet zus en ik moet zo. Alle begrip, alle respect heb ik ervoor, maar principieel is het onjuist. En hoe principieel je bent, dat moet je zelf uitzoeken, dat is mijn zaak niet. En ik hoef het u niet te zeggen, u bent hier vandaag, dat maakt helemaal niks uit. U had ook niet hoeven komen trouwens, voor mij niet. Maar ik ben blij dat u er bent, eerlijk waar. Ik had een hele geruststelling als de zaal een beetje vol loopt. Ja, dat meen ik serieus. Er zijn toch nog mensen, een paar mensen in Nederland die wat belangstelling hebben voor het woord God, maar dat terzijde. Maar goed, maar het zijn zo van die beginselen. Wat gaat voor? Als wij verplichtingen hebben, als wij in het dagelijks leven ons verplichtingen opnemen, met wat voor argument ook, want die argumenten hoef ik helemaal niet te horen. Ze zijn ongetwijfeld uitstekend. En vermoedelijk kan ik er ook niet tegenop. Tegen al die argumenten en excuses niet, maar het blijft principieel onjuist, want wat wil u dan aan de Heer geven? Toch? Toch een simpele zaak? Geldt niet alleen voor mij, dat geldt voor ieder van ons. Altijd en onder alle omstandigheden. Nou goed, dus waartoe wordt men verlost? Opdat men in vrijheid zou kunnen dienen degene die men zelf kiest. Men lezen, dan gaat hij even kort dan weer, hè. Men lezen de wet op het Sabbatjaar. Die kent u toch, de wet van het Sabbatjaar? Als iemand in slavernij was terechtgekomen. Nee, niet door wederrechtelijke vrijheidsberoving, maar gewoon omdat hij schulden had. En dus verkocht werd, zelf ook. Zover reikt in Nederland de faillissement niet. En soms denk ik, deden ze dat in Nederland maar wel. Ja, zou je heel wat veilige zaken kunnen doen, zuster. Maar goed, het is mijn zaak ook allemaal niet natuurlijk. Maar soms denk ik dat wel eens, ja. Nou goed. Maar als dat gebeurd is, dan zou zo iemand, is iemand zijn vrijheid kwijt. Hij moet dienen die, aan wie hij onderworpen is. En wat de losser kan doen, mag doen, waardoor hij het recht heeft om te doen, is ze vrij kopen. Maar ook als er geen losser is, is er nog een alternatief. Namelijk, men kan in slavernij komen, maar zodra het zevende jaar aanbreekt, niet het zevende jaar sinds de slavernij begon, maar het zevende jaar sinds het vorige zevende jaar, het Sabbatjaar namelijk, hè, dan moet de meester van die slaaf, de baas heet zoiets, hè, oh God, in het Afrikaans bedoel ik. Maar dan moet, dan moet die baas, de master, hè? Niet Engels. Maar dan moet die baas de slaven vrij laten. Het is Sabbatjaar, alle slaven krijgen hun vrijheid terug. Zo gaat het. Onroerend goed, elk 50ste jaar weet u nog, in de praktijk elk 49ste jaar, maar het doet nou niet de zaken. Maar officieel elk 50ste jaar is het jubeljaar en dan wordt onroerend goed teruggegeven aan de meestal de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaren. Dat was de bedoeling, is nooit gebeurd hoor, hebben ze nooit gedaan. Nooit een jubeljaar gevierd, je kunt ze dus ook niet doortellen tot vandaag en tot in onze jaren. Kun je rustig allemaal vergeten die onzin. Dat is nooit gevierd, maar zo zou het moeten volgens de wet. Maar de slaven, de mensen, zal ik maar zeggen, worden vrijgelaten elk zevende jaar. De aardigheid van het verhaal is dat de wet erbij is verregeld. Dat kun je toch allemaal zelf vinden in de Marie en zo. Hè? De aardigheid is dat de wet erbij regelt dat het wel eens kon wezen dat de slaaf zegt, maar ik wil helemaal niet. Ik wil graag deze heer, deze meester die ik heb, dat is een goede baas. Ik wil graag deze heer, deze meester blijven dienen. Maar als slaaf kon dat niet meer. Sabbatjaar breekt aan, slaaf moet vrijgelaten worden. Maar als de slaaf zegt, nou kan het zo slecht nog niet, ik wil deze heer blijven dienen, ik heb hem lief, die meester. Bovendien heb ik hier mijn bezittingen, mijn familie, mijn vrouw, mijn kinderen, die moet ik dan achterlaten, eventueel, dat zou kunnen, lees die wet maar na. Kan u wel voorlezen, maar dat kun je in eigen tijd ook doen, denk ik altijd. Nou goed, als die slaaf dus zegt, blijf toch liever mijn heer dienen, dan komt dat. Maar dan als vrije. En wat er dan moest gebeuren, dat weet u toch, dan moest hij met een priem dwars door zijn oor aan de deurpost geprikt worden. Kortom, dan moest hem het oor doorboord worden. Als uitdrukking, als uitbeelding, of hoe moet ik het zeggen, als teken van vrijwillige dienst aan de meester, de heer. Toch? Maar tegelijkertijd als uitbeelding van hoe wij verlost zijn van de slavernij onder deze oude wereld. Verlost zijn geworden en vrijgemaakt zijn om de Heer, de zeven is aangebroken, de rust zijn wij ingegaan. Zeven, ja, Sabbat, ja, jammer, einde van de slavernij. Maar nu zijn we bekwaam gemaakt om de Heer alsnog te dienen. Niet in de slavernij van het oude verbond, 2 Korinthe 3, niet der letter, maar des geestes. Dat wil zeggen, maar God heeft ons bekwaam gemaakt om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. Hoe heeft hij ons bekwaam gemaakt? Want er staat, onze bekwaamheid is niet uit onszelf, maar is uit God die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. De vraag is, hoe heeft hij ons bekwaam gemaakt? Het antwoord is, nou, hij heeft ons met een priem dwars door het oor aan de deurpost vastgeprikt. Toch? Nee, broeder, dat kan ik nou zo gauw niet uitleggen. Dat deed ik vroeger. Op oude banden kun je dat allemaal terugvinden. Leg ik dat precies uit over die betekenis van die woorden, de getalswaarde, wat ze voorstellen. Doe ik allemaal niet meer. Hoef ik ook niet te doen, heb ik banden van. We hebben 5000 masters thuis liggen. Ze zijn allemaal te koop. Nou ja, kopieer ervan. Ik bedoel, wat maak ik me druk? Zie? Dan ben ik serieus. Dus nu zeg ik gewoon, het is een beeld van dood en opstanding. Het doorboord worden enzovoorts. Maar meer specifiek, het drukt uit hoe God ons het oor geopend heeft. Niet zozeer dwars door het oorlelletje, maar gewoon zo recht naar binnen. Wij waren doof voor het woord Gods, maar hij heeft ons de oren geopend. Zoals bij al die doven in de Bijbel die genezen werden. Opdat wij zijn woord zouden ontvangen en horen. Dat is het verhaal. Het enige wat je daarna moet doen, zeg ik altijd, is oefenen. Die begrijp je toch? Jazeker. Je hoort voor het eerst en nou leren luisteren. Niet leren doen wat er gezegd wordt of opgedragen wordt. Dat was de wet. Maar nu echt horen. Begrijp je wat ik nu zeg? Dat is wat de Heer doet. Hij opent ons de oren. Hij heeft ons het oor doorboord, luidt de uitdrukking. Dan wel, hij opent ons de schriften. Dan wel, hij heeft de bedekking weggenomen. Of het nou schellen zijn van de ogen of dat gewoon de oren zijn uitgespoten. In de praktijk blijft, fundamenteel moet ik zeggen. Fundamenteel is dat precies hetzelfde, daar gaat het om. En door het horen van zijn woord, door het hem leren kennen, worden wij bekwaam gemaakt tot de dienst. Want heel de schrift is van God ingegeven, 2 Timotheüs 3 vers 16. Heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing. Opdat de mens Gods volmaakt zij, namelijk omdat die mens Gods tot alle goed werk volmakelijk zou toegerust zijn. En daarna zeg ik, kom ik terug op wat ik er straks heb aangehaald, ook hier uit Lucas 1. Waar het om gaat is niet of onze oren doorboord zijn als zodanig, maar het gaat erom of we daarna ook inderdaad dat woord horen en er de consequenties uit trekken. Of ons daaruit laten onderwijzen. Het gaat er niet om of we ons oor hebben laten doorprikken tegen de deur. De deurpost, dan wel de deur. Dus immers Christus, de levende deur, enzovoorts. Hè. Het gaat er niet om of we met hem verbonden zijn. Het gaat erom of we daadwerkelijk in de praktijk van ons leven met hem verbonden leven. En dan pas, denk ik, hebben wij het recht, of ik zou het anders zeggen, dan pas kunnen wij met recht zeggen verlost te zijn. Eerder niet. Niet op grond van dat we eenmaal onze knieën gebogen hebben voor de Heer Jezus en gebogen hebben bij het kruis van Golgotha. Met opzet gebruik ik nou het klassieke jargon, er is beslot niks mis mee. Maar het punt is of wij daarna weer zijn opgestaan en de weg lopen die de Heer ons voorgesteld heeft. Pas als dat het geval is, kunnen wij met recht zeggen dat wij deel hebben aan de verlossing die in Christus Jezus is. Omdat wij niet alleen bekwaam gemaakt zijn om dienaren te zijn van het nieuwe verbond, maar daadwerkelijk ook die bekwaamheid gebruiken. Dat wil zeggen, leven tot eer van zijn naam. Dat is verlossing. En dat is ook wat Israël in de toekomst zal ontvangen. Dat wil zeggen, waar Israël deel aan zal hebben. Dat ook Israël in de toekomst verlost zal zijn uit de hand hunner vijanden. Vers 74. Dat is tot vandaag nog nooit gebeurd. En je hoeft maar de krant te lezen of de radio of televisie aan te zetten. Je wordt erbij bepaald. Die vijanden van Israël. Letterlijk dus. Maar dat komt pas goed als men inderdaad komt tot de losser en zich daadwerkelijk laat lossen. Als volk ligt dat in de toekomst. En voor de individuele mens, en dus ook de individuele Jood, geldt dat hij nu, ongeacht omstandigheden van de wereld of het volk waarvan hij van nature deel uitmaakt, zou komen tot deze losser. En zijn lossing zou aanvaarden, zich het oor zou laten doorboren. Want het Sabbatjaar, het zevende jaar, is niet maar een beeld van een zevende bedeling of zo, maar zeven is nu helemaal de uitdrukking van het nieuwe verbond dat door Christus de losser tot stand gebracht is. Waardoor wij de rust ingaan, eindigen met onze eigen werken, dan wel de werken die wij doen op grond van de heerschappij van zonde, dood en wet en wat het maar wezen mag. Wij zouden daarmee ophouden vandaag, want heden is de wel aangename tijd. Het is nu een rust voor het volk van God enzovoorts. En nu zouden we die rust ingaan om deel te hebben aan die vrijheid. En om die vrijheid te gebruiken, niet als oorzaak voor het vlees, maar om te dienen degene die ons verlost heeft en die daartoe ook de prijs betaald heeft. Zie? Want het is niet alleen maar zo dat het Sabbatjaar in de tijd is aangebroken, bij wijze van spreken dan overdrachtelijk, maar het is wel degelijk zo dat onze verlossing tot stand gebracht is door degene die daartoe de losprijs betaald heeft. En dat is wat verlossing is. En als we die verlossing hebben, dan begrijpen we ook wie die losser is. En andersom. Waar wij de Heer Jezus Christus leren kennen als de losser, ook naar oudtestamentische inzetting en naar oudtestamentisch voorbeeld, daar zullen we ook begrijpen waaruit onze verlossing bestaat en welke consequenties die heeft voor ons praktische leven. En daar laten we het weer bij voorlopig. We geven het woord aan broeder Johan Bos.